Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over het dubieuze hacksoftware waarmee de AIVD zich bedient. Net als allerlei andere wat dubieuze landen. En we nemen een kijkje in het leven van de machinist. De NS probeert dat een beetje dichterbij te brengen. Nou, eens kijken of mijn panelleden een carrière-switch overwegen. In mijn panel vandaag Vreneli Stadelmeijer, directeur van SheConsult. En Alina Denny-Bell, voorzitter van FNV Young & United. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met scholingssubsidies. Dat zijn de tassen met geld waarmee je jezelf kunt trakteren op een opleiding tot, bouwvakker of webbouwer of communicatieadviseur, verpleger, bungeejump begeleider. Of je kan gewoon beter worden in het beroep dat je al doet. Maar wat blijkt, die subsidies gaan vaak niet naar de sectoren waar grote personeelstekorten zijn. Cursussen tot coach of nagelstylisten zijn veel meer in trek dan opleidingen voor een baan in de zorgsector of het onderwijs of in de bouw. Blijkt uit een inventarisatie van BNR. Hoe logisch is dat eigenlijk? Ons breekijzer vandaag. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Wat vind jij? Ben je het misschien eens en denk je... Goh, ja, de overheid kan dat heel handig sturen door iedere 2-3 jaar... juist die sectoren aan te wijzen waar tekorten zijn... en daar dan met die scholingssubsidie naartoe te gaan? Of denk je, nee, het is gewoon een principe. Ik bepaal zelf wel waar ik me toe opleid. En als ik denk van ja, ik wil jazzpianist worden... en ik wil op een cruiseschip elke avond piano spelen voor hele rijke Nederlanders... dan is daar ook niks mis mee. Ja, dat kan ook. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020. 468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Ons breekijzer. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. En ik ben ook heel benieuwd of je natuurlijk zelf ervaring hebt met die stapbudget. Heb je dat wel eens aangevraagd? Hoe bevalt dat dan? Het is altijd heel snel weer uitverkocht, dat geld. Dus het is heel erg populair. Hoe werkt dat? Heb je er goede ervaring mee of niet? 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Frank Curvers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University en de Maastricht University. Goedemorgen, Frank.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Wat vind jij? Is dat verstandig om te doen?
Ja, in eerste instantie zou je zeggen van wel. Maar we moeten toch wel zien dat eigenlijk overal op dit moment tekorten zijn aan personeel. Hè? Dus het is heel breed over de arbeidsmarkt op dit moment. Mm-hmm. In die zin, is het ook nuttig om dan voor alle sectoren deze regeling te hebben.
Ja, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit als je maar werkt. Dat is het belangrijkste voor de arbeidsmarkt.
Ja, het is voor werkende en werkzoekende is de regeling. Hè?
Ja, precies. Ja. En je zou er misschien wel iets in kunnen prioriteren dan. Dat je zegt van nou ja, wij als samenleving vinden deze beroepen heel belangrijk. Deze sectoren heel belangrijk. Zorg, onderwijs, ik noem maar wat. Daar gaan we dan wat meer geld aan geven dan aan, ik noem het maar even een beetje flauwe pretstudies. Maar ja, die bestaan natuurlijk ook.
Ik weet niet, dat lijkt in eerste instantie lijkt dat logisch om pretstudies te gaan onderscheiden van anderen. Dan is het toch wel de vraag hoe ga je dat uiteindelijk definiëren. En daarbij moet je ook je realiseren dat het gaat niet alleen maar, die regeling gaat niet alleen maar om het oplossen van tekort op de arbeidsmarkt. Het gaat ook om erom dat mensen zich kunnen ontwikkelen. En dat ze dus beter kunnen worden in het vak dat ze doen. En of dat nou een nagelstylist is of een leraar. Dat is moeilijk om te zeggen dat het een nou belangrijker is dan het andere. In economische zin. Hoewel ik natuurlijk wel heel erg belang inzien van goede leraren. Maar er zijn ook wel heel veel andere regelingen al. En zeker voor leraren zijn er al bijvoorbeeld heel veel andere regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Die vaak ook nog veel ruimer zijn dan deze kleine vergoeding.
Ja, oké, er zijn potjes genoeg. Dus daar gaan we zo meteen even induiken. Ook hoe dat nou werkt met dat stapbudget en hoe zinnig het dan eigenlijk is. Eerst even een rondje in mijn panel. Alina, ons een breekijzer. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Ja, we zitten met een historische personeelstekorten. Voor elke 100 werkzoekenden zijn 133 vacatures. Misschien is het dan slim als je zegt van, goh, wij vinden deze sectoren belangrijk, wat ik net ook zei tegen Frank. We gaan daar wat meer geld aan geven dan naar sectoren waarvan we denken, nou, dat loopt wel en is niet zo heel belangrijk.
Kijk, met dat laatste wat je zegt ben ik het eens, maar met de stelling dus niet. Ik denk keuzevrijheid is heel belangrijk voor ons als mensen om ons te ontwikkelen, maar ook onze talenten te vinden. Tegelijkertijd denk ik, ja, sectoren zoals de bouw, zoals de zorg, zoals ook toekomstige beroepen voor die nodig zijn voor de klimaatverandering en de klimaataanpassing die we doen, die zou je wel kunnen beter stimuleren. En dat doen ze nu in het onderwijs heel goed door bijvoorbeeld opleiding goedkoper te maken. Zeg maar, er zijn andere regelingen waardoor je het andere studies aantrekkelijker maakt, maar juist die keuzevrijheid die mensen hebben wel behoudt. En ik denk dat de kern is waar ik achter sta.
Ja, dus je moet wel stimuleren dat mensen iets zinnigs gaan doen. Nou ja, dat is ook weer een beetje flauw. Zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, maar ik bedoel meer, je moet stimuleren dat mensen een baan gaan vinden of behouden in een sector waarvan wij vinden dat met z'n allen vinden dat het relevant is voor de maatschappij. En ja, als mensen iets anders willen doen, dan moet je dat ook mogelijk kunnen maken.
Precies, dus, en ook als iemand iets anders wil doen, doe dat vooral. Maar wij kunnen met allemaal dingen wel mensen stimuleren om andere beroepen te doen. En uiteindelijk, ik denk, geen enkel beroep is nutteloos. Mm-hmm. Want uiteindelijk zijn mensen moeten geld verdienen. En als ze dat kunnen doen, dan is dat goed. Maar ik bedoel, mijn studie wordt ook een pretstudie genoemd. Terwijl ik denk, het is hartstikke belangrijk, want social media managers zijn de toekomst. Ja. Maar goed.
En wat doen wij hier nou eigenlijk met het rare kletsen op de radio? Ja, dat is toch ook geen vak.
Maar dus alles is het redelijk belangrijk, maar je kan wel inderdaad gaan sturen, zeg maar. Maar dan zou ik niet het geld weghalen bij de opleidingen, zeg maar, bij de werkende mensen. Mm-hmm. Ik zou juist gaan kijken hoe kunnen we het, zeg maar, aantrekkelijker maken om die studies te doen. Met andere regelingen.
Finally, scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Kijk, die stapsubsidie, dat is voor mensen die maximaal een mbo-opleiding hebben gedaan. Dus die gaat sowieso niet naar leraren, want die zijn hoger opgeleid. Dus dat één. Er blijkt uit onderzoek dat het met name gaat naar coaches en naar nagelstylistes. Nou, volgens mij hebben we er daar genoeg van. En hebben we echt de krapte op de arbeidsmarkt, inderdaad in onderwijs, zorg, techniek, IT. Zorg dan dat geld daarheen gaat. Weet je, het is belastinggeld. Hebben we met z'n allen opgehoest. Mm-hmm. We hebben een groot probleem op de arbeidsmarkt. Er zijn echt sectoren waar het nu stagneert. Waar dingen niet voor elkaar moeten komen, die wel voor elkaar moeten komen. Laten we dan dat geld gewoon daarvoor gebruiken. En mensen die 1.000 euro als tegemoetkoming geven in een overstap maken naar die sector. Ja. Die sector.
Ja.
Ja, dat we, ja, en natuurlijk moet je blijven ontwikkelen. En dat is hartstikke belangrijk. De meeste werkgevers hebben daar ook gewoon een potje voor. Om mensen beter te laten worden in hun vak. Dus dat is helemaal prima. Er is werk zat. Dus Van Gennep die zegt dan van, ja, het is om mensen uit de bijstand te halen en zo. Nou, volgens mij is dat nou niet het grootste probleem wat we hebben.
Ja. En vind je het ook inderdaad een taak van de staat om dit te doen, want je zegt inderdaad, ja, bedrijven hebben daar potjes voor. Het staat in veel cao's bijvoorbeeld. Dus ja, waarom moet mevrouw Van Gennep dat financieren?
Ja, goede vraag. Dus zeg ik, als je dan toch iets wil financieren, doe dat dan iets wat helpt om die krapte op die arbeidsmarkt te verlichten. En ga geen mensen opleiden voor cursussen waar we er al genoeg van hebben.
Ja. Ons breekijzer. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Als je daarop wil reageren, dan pak je nu je telefoon en bel je 020-468-4x0. Gaan we even luisteren naar onze grote vriend Hans Biesheuvel van ONL.
Ja, ik gun iedereen de cursus mindfulness, maar ik gun nog meer iedereen een betaalbaar huis en een lage energierekening en een hand aan de bed als je onverhoopt in de zorg terechtkomt. En het is zo acuut op dit moment, we moeten er echt met veel meer prioriteit aan de slag.
Ja, en ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen die spreekt woorden van gelijke strekking.
We gaan een aantal dingen prioriteren en die krijgen meer gewicht, meer aandacht en misschien ook gewoon inderdaad meer budget.
Ja, jouw collega Ton Frank die zegt er moet meer budget naartoe. Zou je het daarmee eens zijn? Want het is al best een sloot geld. 160 miljoen kost die regeling. Hij is ook heel populair, want in mei stond de deur open. Toen was het binnen anderhalve dag was het allemaal weer uitverkocht. En nu moeten mensen die er interesse in hebben, die moeten tot juli wachten. Goed om daar meer geld naartoe te sturen naar dit soort programma's?
Nou ja, ik denk eerst dat je een goede evaluatie moet houden van de programma's om te kijken of ze effectief zijn. Ik denk dat wat je nu ziet, is dat er daar waar al veel scholing plaatsvindt, hè, dat scholing in de ja, van dit soort opleidingen, voor dit soort opleidingen, dat je ook ziet dat die gewoon de mensen die daaraan deelnemen ook gewoon dat budget gaan aanvragen. Dus de vraag is in hoeverre wordt scholing nu echt gestimuleerd via deze regeling? Of is het gewoon zo dat men toch al van plan was die opleidingen te gaan volgen?
Ja.
En betaal je daar gewoon aan mee dan als belastingbetaler? En dus moet je eigenlijk kijken in hoeverre we ook gaan zien dat er ook extra geschoold wordt. En dan kun je ook, als je dat weet, dan kun je ook kijken of dat misschien voor sommige sectoren meer rendement heeft gehad dan voor andere sectoren. Uh-huh. En ja, na zo'n evaluatie kun je ook zeggen, laten we het gaan uitbreiden of niet. Op zich is het wel zo dat er in Nederland al jaren een dalende trend is eigenlijk in het leven lang leren, het leven lang ontwikkelen tegenwoordig. En dat er wel goed is om dat te stimuleren, denk ik. Om leren op de werkplek en leren contextgerichte leren, dus in verband met je baan, om dat te stimuleren.
Ja,
dat lijkt me op
ja maar dat doet, dat doet deze regeling niet. Deze stapregeling is gewoon voor, nou ja, wil jij een cursus, weet ik veel, bloemsierkunst doen? En ben je, nou ja, iets heel anders, dan kan dat gewoon.
Ja.
Dat is heel iets anders dan dat je zegt van nou, ik ben al timmerman en ik wil nu leren om ook meubels, zeg maar wat, hè, meubels in elkaar te zetten. Dus ja.
Dat kan ook, ja. Dat kan. Maar goed, ik wil toch niet al te snel de nagelstilistjes en de bloemsierkunst terzijde schuiven. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat er degelijk een economische waarde aan zit als je als mensen daarvoor willen betalen. En er zijn speciale cursussen voor om je verder te specialiseren. Dan heeft dat wel degelijk ook een rendement.
Ja.
Dus ik zou daar niet te snel een conclusie
over willen. Nee, maar het gaat over rendement versus noodzaak. En het is noodzaak dat we die krapte in het onderwijs, in de zorg, in de techniek, dat we die oplossen. Daar moeten we wat aan doen.
Ja, nee, zeker. De krapte speelt een rol. Dat is een van de argumenten. Een van de argumenten voor deze regeling. Het gaat ook over ontwikkelen. Je ontwikkelen als vakman of vakvrouw. Hè. Daar gaat het ook over. En het leervermogen gebruiken dat er is. En dat zou je goed moeten bekijken. En het is dus niet, het gaat niet alleen maar over personeelstekorten. Er zijn ook al heel veel andere regelingen, ook in de bouw. De scholingsfondsen. Er wordt ook vaak geklaagd over dat de scholingsfondsen onvoldoende benut worden. Dus binnen de verschillende sectoren. Met name de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn er juist heel weinig regelingen. En dat is juist het mooie van deze regeling. Dat ook die mensen daar gebruik van kunnen maken.
Voordat ik naar Johan ga, want die haakt aan de telefoon, even naar Alina nog. CNV bijvoorbeeld, die kijkt naar de vakbond. Die probeert het op een andere manier aan te vliegen. Die zegt van ja, we moeten gewoon een soort aparte leerrekening maken per Nederlander. Daar komt dan een budget op. En dat kan je dan uitgeven, want zij zeggen dat stapbudget, ja, dat komt eigenlijk bij te weinig Nederlanders terecht. Ik zei dat loket is binnen anderhalve dag dicht. En de mensen die het hardst nodig hebben, die vissen achter het net. Dus zouden we het handiger moeten regelen, Alina?
Ik denk dat we heel veel dingen handiger kunnen regelen. Maar wat ik wel nog wil zeggen is de dalende trend van dat er minder wordt geïnvesteerd in leven lang ontwikkelen. Dat zie ik ook. Tegelijkertijd zie ik ook de dalende trend dat we überhaupt minder gaan investeren in onderwijs. En ik vind dat eigenlijk nog zorgwekkender. Want daar begint het ook allemaal op. Zeg maar, heel veel van onze problemen beginnen al in het onderwijs. Laten we eens gaan kijken om dat serieus te nemen en ook eens een keer gaan investeren in het onderwijs in plaats van alleen maar te bezuinigen.
Johan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik wil graag reageren. Ik ben het eens met de stelling, maar ik wil hem ook graag wat breder trekken. Ik denk dat de menselijke maat ook hierin zeer belangrijk is om individueel per aanvraag te bekijken wat iemand beweegt en wat inderdaad een noodzaak is, zoals ik dat hier al een aantal keer gehoord heb. Ik heb een praktisch voorbeeld uit mijn omgeving. Dat iemand die in de sales werkt, het nu leuk vindt om de cursus als event planner te gaan doen. Dus naast zijn huidige functie te gaan doen. Ik denk dat het altijd een plan compleet is. Daar is het niet voor bedoeld. Dus ik denk dat we echt iets moeten kijken waar ze behoefte aan. En dat mag inderdaad in de verdieping zijn. Hè? Dus om mensen op een hoger niveau te krijgen. Maar het mag zeker ook inderdaad om de tekorten op te vullen. In bijvoorbeeld zorg, onderwijs, et cetera. En daar moet het voor bedoeld zijn. Daar zijn potjes voor inderdaad. Alleen ik denk dat een dergelijke regeling prima is. Maar dat er wel echt veel nauwkeuriger en kritischer gekeken moet worden. Wie die vergoeding hebben verstrekt. Gaat krijgen op dat subsidie.
Niet al te generiek aan Jan en Alleman uitdelen. Dus even kijken. Gijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent directeur van de Verkeersacademie in Nieuwegein. Je had via Twitter al aangekondigd dat je ons ging bellen. Nou, daar ben je dan. Heel goed.
Ja,
jullie hebben goede ervaringen met het stadbudget of slechte ervaringen, vertel.
Nou, slechte ervaringen. Wij zien op de formulieren die binnenkomen inderdaad allerlei pleziertrainingen, zoals ik ze allemaal noem, zoals Excel en dat soort trainingen. Ik denk dat het stadbudget daar niet voor bedoeld is. Wij zien gewoon dat het bedoeld is voor opscholing en omscholing. En dat zijn vaak dure opleidingen. Als je in de zorg of de ICT wil werken, die opleidingen kosten vaak duizenden euro's. Dus ook als je reinsteur of in de transport en logistiek wil gaan werken. Ik zou opteren van maak niet de eerste 1000 euro gratis, zodat al die Excel-trainingen eraf gaan, maar de tweede of de derde 1000 euro. Uh-huh. Want dan komt het juist terecht bij de goede mensen die het nodig hebben om serieus om te scholen.
Ja, en die misschien ook echt intrinsiek gemotiveerd zijn en daar zelf dus ook wat bij willen leggen. Een soort eigen risicootje eigenlijk. Dus.
Juist, ja. Dat is het. En dan voorkom je dus ook dat er te weinig mensen recht hebben op stabiliteit of wat ze willen, omdat die pleziertrainingen er vanaf gaan.
Dat ga ik eens voorleggen aan Frank Curvers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. We hadden Gijs hier en die zegt, misschien die eerste 1000 euro gratis maken is misschien niet zo slim. Je moet verderop wat meer gratis gaan maken. En dan dus ook een soort eigen bijdrage erbij doen.
Ja, dat valt zeker te overwegen. Zeker omdat de aanvragen zo enorm zijn en het budget relatief klein. Mm-hmm. Kun je ook een eigen bijdrage vragen, zeker.
Dat is wel een goed idee misschien. Overigens,
ik denk ook al dat soms mensen ook al zelf al tijd erin steken, is natuurlijk ook hun eigen bijdrage. Hè. Dus dat ze dat soms ook buiten hun werk omdoen. Hè.
Mm-hmm. Ja. Gijs, je zei net Excel-cursus, dat vind ik een beetje flauwekul. Maar ik zag bijvoorbeeld ook Karien van Gennep, de minister, die zegt, werknemers die dat doen, die zo'n scholing volgen, bijvoorbeeld in analytische vaardigheden, of die bezig zijn met informatie, hoe je dat verwerkt, die zien hun inkomen stijgen met 16%, onder hoogopgeleide bijna met 18%. Dus misschien voor mensen die bij jou werken, kan een Excel-cursus ook best zinnig zijn, alhoewel je dat misschien in eerste instantie niet zou denken.
Nee, dat klopt. Degene die Excel moet kennen, hè, dat kies je ze op uit. Maar daar is het in eerste instantie niet voor bedoeld. Dat zijn kleine competenties. Stapbudget is echt bedoeld voor echte omscholing. Van mensen die op de arbeidsmarkt komen en niet meer interessant zijn. Dus naar een andere sector moeten. Bijvoorbeeld naar de logistiek, de zorg of het onderwijs, wat al is genoemd.
Ja.
En niet voor een paar competenties als Excel. Of we hebben hier ook hagenpermanenten. Hebben we ook een aanvraag binnengekregen. Ja, leuk. Maar het is toch niet de bedoeling dat we moeten mensen uit die uitkering halen. Hè? En daar is een investering voor nodig. En dan mag ook best een eigen bijdrage aangeleverd worden.
Ja, dankjewel voor het bellen, Gijs. Ja, maar als ik het zo begrijp, Frank, is daar het stadbudget dus eigenlijk niet zo voor bedoeld. Hè? Is dat dus jezelf duurzaam in business houden? Ik zag ook een voorbeeld van op de website van de Rijksoverheid. Dat het bijvoorbeeld ook wordt gezegd, als je in de bouw werkt, kan je die subsidie aanvragen om iets te gaan doen om juist de bouw uit te gaan. Omdat je dan duurzaam tot je pensioen door kan gaan. Terwijl we toch allemaal denken, ja, maar mensen moeten door in de bouw en niet de bouw uit. Help!
Ja, dat hangt er helemaal vanaf, hè, van je persoonlijke situatie. Het kan ook zijn dat je, we weten allemaal de zware beroepen in de bouw. Hè, en dan is het op een gegeven moment ook einde in je beroep als je door de fysieke belemmeringen niet meer verder kan werken. En dan is juist goed als je op tijd probeert om te scholen naar een andere richting, dus buiten de bouw. Dus ja, er zijn zoveel verschillende situaties mogelijk. En het mooie van deze regeling is dat die inderdaad heel breed is opgezet, vind ik. En ik ben toch nog steeds niet ervan overtuigd dat wij ook niet mogelijk moeten maken dat mensen zich verder specialiseren op die manier. En of dat nou permanent is van haren, of het is zeg maar als leraar, want de opleiding is wel degelijk bedoeld ook voor hbo'ers, hbo plus, zeg maar, om je verder te ontwikkelen. Ik heb zelf ook een verzoek gekregen, of een brochure gekregen om deel te kunnen nemen aan die regeling. Ja, het is mooi. Hij is dus heel erg breed. Ja. Er is van alles mee mogelijk. Er worden ook wel eens degelijk zaken uitgesloten. Ook het aandeel coaching bijvoorbeeld in de opleiding wordt wel degelijk beperkt. Dus er zijn ook wel allerlei criteria om misbruik of hobbyisme, om dat te uitsluiten.
Ja, het ontwikkeladvies is overigens tot een maximaal mbo 2. Maar het geld dat je voor een daadwerkelijke opleiding kan krijgen, daar zit geloof ik geen maximum aan opleiding. Laten we nog even luisteren naar Karien van Gennep van Sociale Zaken.
Dit stapbudget is ook niet erop gericht om de tekorten op te lossen. Dit is echt erop gericht om mensen duurzaam inzetbaar te maken.
Ja, en zij zegt ook, wat wij hier ook al bespraken, wat natuurlijk ook zo is, we moeten niet gaan neerkijken op die nagelstylisten of zo. Want dat zou kunnen zijn dat, doordat we erover praten hier, dat het zo lijkt. Maar dat moeten we dus niet doen.
Er zitten ook mensen bij die een nagelcursus hebben aangevraagd. Wimper extensions. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar als dit ervoor zorgt dat iemand die nu in de bijstand zit vervolgens in een schoonheidssalon gaat werken, dan is stap succesvol.
Helemaal prima dus. Alina, wat zou jij nog bij willen leren?
Ja, ik heb geen idee, want ik doe nog een opleiding op dit moment.
Ja.
Dus,
er kan nog eentje bij.
Nou, ik wil eerst mijn bachelor afgerond hebben, eigenlijk. Dus nog een jaartje en dan kun je me die vraag nog een keer vragen.
Ja. Dan ga ik het even vragen aan Vreen Lee. Mensen die voor jou werken, wat zou je die nog toewensen qua opleidingen? Zijn er welke vaardigheden kunnen mensen die voor jou werken nog wel gebruiken?
Nou, we hebben onlangs een van onze medewerkers op een salescursus of training gezonden. Ja, dat klinkt zo alsof ze het moest doen, maar dat wilden ze zelf graag.
Ja.
Ja, dat is op zich een training die we eigenlijk voor al onze coaches wel zouden wensen.
Ja,
ja.
En, en daar gebruik je ook subsidie voor dan, of niet?
Nee.
Betaal je zelf. Nee. Waarom niet?
Ja. Omdat we daar niet voor in aanmerking komen, heel simpel.
Ja, maar ook zo'n stapbudget zou je daar misschien wel voor kunnen gebruiken, of niet? Dat ze wel uitgezocht hebben.
Nee, dat hebben we uitgezocht, maar daar zijn ze te hoog op voor opgeleid. Oh, nee. Het lukt gewoon niet.
Nee, dat lukt dus niet. Oké. Okay. Dus misschien een beetje prioriteren wel, maar geen mensen gaan uitsluiten en hele beroepsgroepen gaan uitsluiten, Alina, want daar wordt nog niet blij van met z'n allen. Want bovendien, bloemisten en dergelijke hebben we ook allemaal meerdere keren per jaar nodig, hè?
Daarom.
Ik nog even aan Moederdag vergeten. Of Vaderdag deze maand. Ja,
ik wil er toch wat over zeggen, ja. Want je kunt beter zonder bloemist dan zonder verpleegkundige aan
dat
je bed.
Dat denk ik ook, ja.
Dat vind ik gewoon echt een groot verschil. En natuurlijk is het een mooi vak en dat is hartstikke belangrijk. En dat geldt ook voor een nagelstyliste en dat geldt ook voor een coach. En ik doe notabene in coaches. Nee. Maar ik vind echt die sectoren, als het daar fout gaat, draait gewoon de hele samenleving de soep in.
Klopt, maar er zijn andere regelingen die hiervoor beter geschikt zijn dan het stapbudget te gaan limiteren.
Zo, je hebt er stil gekregen.
Okay.
Ja. Nee, dat is uniek. Goed, Frank, jij nog een laatste stichtelijk woord?
160 miljoen, wat er ingepompt wordt. Dat ik denk van, ja jongens, kom op. Ja,
ja, ik denk het rendement van veel van dit soort opleidingen kan heel groot zijn. Maar ik zou vooral pleiten voor een goede evaluatie van de regeling. En dan kijken of we hem verder kunnen verbeteren.
Ja. Duidelijk, daar spreekt de hoogleraar. Heel goed. Frank Curvers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University en Maastricht University. Dank dat je bij ons was. Onze breekijzer, je kan nog de hele dag stemmen via Instagram. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Op Instagram is 64% het eens, de rest dus niet. Je kan dat getal nog de hele dag beïnvloeden door te stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dus zometeen ga ik verder praten met Alina en met Vreen Lee over het nieuws van de dag. Over bijvoorbeeld de AIVD, die beruchte hacksoftware uit Israël gebruikt. Moeten we dat wel willen? En er staat morgen een heuse treinsimulator op Utrecht Centraal om jou te verleiden om een baan als machinist te overwegen. Is dit dan het ei van Columbus? Moeten we zo mensen gaan zien te lokken? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. En mijn panel vandaag, Alina Denny Bell, voorzitter van FNV Jonge United. En Vreneli Stadelmeijer, zij is directeur van She Consult. We gaan praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Zij gebruiken omstreden software van Israëlische makelij, Israëlische hackers, de NSO Group, meldt de Volkskrant vandaag. En dat hebben ze gebruikt onder andere om de telefoon van Ridouan Taghi in de gaten te houden, een jaar of drie geleden. De NSO Group verkoopt die software aan allerlei overheden die daarmee dus onder andere terroristen in de gaten kan houden. Maar wat blijkt, die overheden die gebruiken soms ook die software om mensen uit de oppositie in de gaten te houden of journalisten. Moeten we dat dan willen? Moet je met zo'n club in zee willen? Of moet je met een boevenapparaat ook boeven vangen? Dat ga ik bespreken dus met mijn twee panelleden. Alina, NSO Group, ik ken het een beetje. Ik ken het ook dat Pegasus software een beetje. Ik vind het allemaal fascinerend om te volgen. Maar is het een geruststellende gedachte dat wij in Nederland hier ook aan meedoen? Dat wij dit ook hebben, deze software?
Nee. Oh. Nee, ik vind het eigenlijk heel zorgwekkend. Vooral omdat het op dit moment niet wetmatig is. Kijk, als je dit eenmaal zeg maar. De AIVD doet wel vaker dingen die niet echt volgens het boekje gaan. Maar als je dit soort dingen hebt, dan moet dat gewoon langs de Kamer. Dan moet er zeg maar kaders worden opgesteld waar de AIVD zich aan moet gaan houden. Want ik vind het heel zorgwekkend dat journalisten, oppositieleden en activisten dan ook zeg maar onder het loepje worden genomen. Ik zie het bij vrienden van me. Ik ben zelf ook activiste. Dus. Voor de democratie vind ik dit niet helemaal zuiver. Mm-hmm. En dat baart me best wel veel zorgen eigenlijk.
Ja, we hebben natuurlijk eerder gezien al dat diensten Twitter-accounts van mensen en dergelijke in de gaten houden. Hiervoor geldt dan dus. Kijk, wat het AIVD doet is natuurlijk per definitie geheimzinnig, want het is een inlichtingendienst. Langs de Kamer is natuurlijk ook ingewikkeld. Dus hoe kan je. Je wil wel Taghi pakken, laat ik het zo zeggen.
Nee, daarom. Maar daarom moeten er kaders worden gesteld, zeg maar. Dus zeg maar, als ze zoiets willen gebruiken, dan moeten daar kaders op staan. Dat wie je daarmee wel kan, zeg maar, opsporen en wie niet. En activisten die protesteren, zeg maar. Dat is niet direct, zeg maar, jouw. De mensen wie je aan het opsporen bent. Dat is letterlijk gewoon in de gaten houden of de status quo niet aangevallen wordt. En dat vind ik heel zorgwekkend.
Vreneli, vind jij het. Vertrouw jij de AIVD? Of zeg je nou, dan moeten we toch maar een beetje gezond wantrouwen naar kijken?
Nou ja, gezond wantrouwen, weet ik niet. Ik denk dat je. Wantrouwen vind ik zo'n woord. Ik denk wel dat je er goed naar moet kijken. Maar kijk, dat Pegasus software, dat is gewoon een instrument. En dat geldt voor alle instrumenten. Hoe zet je dat in? Wat mag wel en wat mag niet? Dus ik ben het met Alina eens dat daar gewoon wel regels voor moeten komen. Maar het is gewoon een instrument. Net zo goed als buskruid een instrument is. Dus daar kan je hele mooie dingen mee doen. Mooie tunnels mee maken en zo. Maar je kan er ook bommen mee maken, ja.
Ja.
Dus ik heb niks tegen het instrument.
Mm-hmm.
Maar wel hoe je het gebruikt.
Ja, en je moet dus duidelijk richtlijnen opstellen en die ook volgen. Maak je daar serieus zorgen om trouwens, Alina, dat je in de gaten wordt gehouden of dat je oppast met wat je appt of zegt tegen mensen of wat je waar post?
Nee, niet in die zin. Ik heb eigenlijk meer angst. Ik heb meer angst voor mensen, zeg maar. Nou, dan hebben we het over hele heftige rechtse trollen die opeens mijn adres ergens vinden. Dat vind ik op dit moment heftiger, omdat dan mensen die mij heel direct kunnen aanpakken.
Ja.
Maar ik vind het wel, zeg maar. Ja, het kriebelt wel aan je. En ik heb natuurlijk ook gewoon vrienden om me heen en activisten om me heen die. Nou, best wel, zeg maar, zich best wel sterke acties doen. Altijd vredend en altijd, zeg maar. Maar die kunnen wel, zeg maar, af en toe een weg afsluiten. Ja, dan is het pech voor jou als je die weg nodig hebt. Maar niemand raakt gewond. En ik vind het dan toch wel. Of weet ik veel, geraakt daardoor. Dus de proporties zijn scheef. Mm. En dat is waar het probleem ligt. En het is. Je hebt het recht om te protesteren in Nederland. Je hebt ook het recht om een goede journalist te zijn hier. En om dat te kunnen doen. En als dit kan dat in gevaar brengen.
Amnesty zegt de software is een bedreiging voor de democratie. Dat zijn misschien wel hele grote woorden, of niet?
Nee, ik denk dat ze wel gelijk hebben.
Vind jij de software een bedreiging voor de democratie, Fremdelien? Nee, denk ik.
Nee, ik vind het is een instrument. En dat moet je goed inzetten. Ja.
Dat kan je al op allerlei foute manieren inzetten, dat gebeurt ook. Maar aan ons dus om dat op een goede manier te doen.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Oké. Okay. Ander nieuws van vandaag komt uit de Tweede Kamer. Vandaag presenteert D66-Kamerlid Alexander Hammelburg een actieplan voor de heropbouw van Oekraïne. De Kamer vindt dat Nederland moet helpen met het herstellen van gebouwen, infrastructuur en de landbouwsector in dat land. Een meerderheid zou er zelfs al voorstander van zijn. Er zou meer Kamermeerderheid voor zijn. Vindt ook dat we daar onmiddellijk mee moeten beginnen. En dan zou je denken, is dat niet veel te vroeg? Er is nog oorlog. Nee, dat is niet veel te vroeg, zegt Hammelburg zelf.
In die tussenfase, die misschien wel jaren kan duren, zijn bruggen kapotgeschoten, komt het gaande graansvuren niet uit. Met alle gevolgen voor de voedselzekerheid in Oekraïne en de regio van Europa. En hebben mensen gewoon kapotte daken. Dus moeten we daar in die tussenfase ook wat voor betekenen.
Ja, Frenelie, wat vind jij? We horen vandaag weer...
Maar moeten we dat niet gewoon Europees doen? Waarom? Ja, ik vind dat nou echt iets voor de Europese gemeenschap om daar een plan voor te maken. Ik weet niet of wij dat nou moeten doen.
Nee, ons Tweede Kamertje mag wel iets bescheidener zijn wat dat betreft.
Ja, wij gaan de Oekraïne redden. Ik denk, weet je, ja.
Maar als je ziet sanctiepakketten en dergelijke, hoe moeizaam die tegenwoordig tot stand komen, dat laatste ding. Hoe ga je daar in vredesnaam Europees enige overeenstemming over bereiken?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja?
Ja. Nee, als ik het wist, dan zou ik het zeggen. Ja. Maar
het voelt wel contra-intuïtief, hè? Want het is een land in oorlog. Dat wordt nog steeds bestookt. Vanochtend weer berichten over raketaanvallen op spoorwegen bij Lviv. En dan gaan wij nu al kijken hoe we daar de boel kunnen herstellen. Of moet je daar toch wel plannen voor maken nu al? Of, ja.
Nou ja, ik denk dat het goed is om daar wel plannen voor te maken. Maar nogmaals, in Europees verband. En niet als Nederland alleen. Dat vind ik echt gek.
Alina, is het tijd om daar daken te gaan repareren en wegen te gaan repareren?
Ik vind het goed dat die plannen gemaakt worden. Ik denk, je moet en-en doen. En nationaal en Europees. Want uiteindelijk kun je nationaal vaak meer dan als je Europees gaat doen. Maar doe het wel in samenwerkingsverband. Dat dan weet je ook waar je aan toe bent. Wat ik wel zeg maar hier een kanttekening bij wil zetten, zeg maar dit soort Marshallplannen, zeg maar historisch gezien, hebben ook heel veel met macht te maken. En met macht in een ander land, vaak door een ander land. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien wel iets is waar we naar moeten gaan kijken. Want uiteindelijk the winner writes history. Mm-hmm. Maar wie is dan die winnaar als we ook met het Marshallplan zeg maar daar staan?
We moeten voorkomen dat wij de grote redder van Oekraïne worden. En dat ze dan altijd een soort ereschuld aan ons houden.
Laat de regie ook aan de Oekraïnse mensen, aan het Oekraïnse volk. Ze weten heel goed wat ze nodig hebben. Mm-hmm. Ze weten heel goed wat ze willen. Laat ons vooral een steunende partner zijn. En hier ook niet de machtsmisbruik van gaan maken. Zeg maar.
Hammelburg zegt trouwens, wil niet wachten op een EU-wijd plan, maar we moeten gewoon lekker gaan beginnen. Zit misschien wel iets in, toch? Vreemd, als we allemaal naar elkaar gaan wijzen in Europa, dan gebeurt er nooit iets.
Ja, daar zit ook wat in.
Ja, maar samenwerken dus. En moet je dus echt nu al die kant op, denk je, om bruggen te gaan herstellen en dergelijke, Alina?
Ik weet niet of je weet hoe lang akkoorden duren in Nederland. Dat duurt heel lang. Mm-hmm. Dus ik denk dat we, als we nu beginnen, we tegen de tijd dat het echt nodig is, dat we wellicht ook wel het geld ervoor vrij hebben gemaakt ook, zeg maar.
Ja. Goed, we gaan eens kijken naar Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Die...
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR breekt.
We gaan kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. Vreemdelien, Alina, ik begin bij Alina. Want jij wil praten over daklozen en daar wil de overheid nu een keer... echt wel aan gaan doen? Of eerst maar vertellen wat de plannen zijn.
Ja, ik was positief verrast eigenlijk toen dit las. Zeg maar, ze willen daklozen een thuis gaan bieden. En geen stretcher. En ik denk dat is op zich de beste manier dat je dakloosheid gaat oplossen. Mm-hmm. Uiteindelijk is ook mensen een dak bieden goedkoper dan dat je ze jaar in jaar uit terug in de dakloze opvang terug ziet komen. Maar wat mij heel erg verbaast aan dit nieuws is dat het vanuit de staatssecretaris Volksgezondheid welzijn en sport komt. Dus van Ooyen. En niet vanuit Hugo de Jonge, die minister is van van onze huizen, zeg maar.
Ja.
En van de woningen.
Oxhuisvesting, ja.
Precies. En dat vond ik wel een hele opvallend ook vooral, zeg maar. Dat vanuit dus VWS komt. Ook de rechten vanuit VWS komt. Hè, want dakloosheid is heel duur voor mensen. Voor hun gezondheid is dat heel duur. Eigenlijk je hele leven, je kan niks meer betalen, maar tegelijkertijd moet je alles betalen. En dat metafoor van de schoen, zeg maar, als je één keer een hele goede schoen koopt, ga je de jaren mee. Als je geen goede schoenen koopt, dan moet je elke keer weer nieuwe schoenen kopen, zeg maar.
Ja,
ik hoop dat dit goed gaat uitgepakken. En ik gun het ook heel erg Nederland dat we dit goed gaan doen.
Kan het, denk je? Want nu vinden daklozen vaak tijdelijk onderdak in een opvangcentrum of iets dergelijks. Nou, het is het idee dat die mensen zo snel mogelijk naar een echte eigen woonplek gaan. Maar woonplekken, dat is geloof ik niet zo ruim bezaaid.
Nee, maar tegelijkertijd denk ik wel, zeg maar, dit zijn uiteindelijk mensen die verdwijnen vanuit onze radar, hè? Mm-hmm. Dus als je ze al tijdelijk een dak kan geven waar ze permanent kunnen blijven, dat hoeft niet het grootste, mooiste huis te zijn. Maar geef ze wel een bed, een badkamer en een klein keukentje, zeg maar. En ze kunnen weer een leven gaan opbouwen. Want dan krijgen ze een adres, dan kunnen ze weer aan het werk, dan kunnen ze doorgroeien. Er is geen betere methode om dakloosheid op te lossen dan een dak boven hun hoofd te geven.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die zijn bewust dakloos, maar dat zijn er niet zoveel, denk ik. Hè. De meeste mensen die komen door ellende.
En iedereen kan dakloos worden.
Ja, dat kan je zo overkomen.
Ja.
Ja, je hoeft je baan maar kwijt te raken, je hebt geen, en je kan je huur of niet meer betalen.
Je hoeft maar te scheiden.
Ja. Maar jij bent dus optimistisch wat dat betreft.
Maar ik ben ook wel een optimist, dus ik hoop dat het goed komt.
Ja, ook heel goed. Frenelie, jij wil het hebben over knuffelen.
Ja, wat een leuk onderwerp, hè? Ik kwam een artikel tegen. De Universiteit van Padua heeft onderzoek gedaan en die heeft laten zien dat knuffelen helpt om stress af te bouwen.
Mm-hmm.
Maar alleen bij vrouwen.
Oh.
Bij mannen helpt dat niks. Nou, dat onderzoek dat heeft zich gericht alleen maar op omarming door je partner. Mm-hmm. En dan zeggen ze, als je omarmd wordt door je partner, gewoon een huk, zeg maar,
ja,
dan stijgt het knuffelhormoon oxytocine. En dat helpt dan om je bloeddruk verlagen, je immuunsysteem op peppen te geven tegen infecties, tegen pijn. Dat is allemaal hartstikke goed. Dat is bij mannen ook zo. Bij mannen werkt dat ook zo. En het kan helpen om je cortisolhormoon te verlagen. En dat is het hormoon wat helpt tegen stress. En dat werkt alleen bij vrouwen.
Oké.
En dat hebben ze onderzocht. Ze hebben mensen elkaar laten knuffelen voor een stressvolle situatie. En dan hebben ze daarna getest van hoe is het nou met je cortisolniveau. En dan zie je dat er bij mannen helemaal geen verschil is. En dat het bij vrouwen substantieel lager is.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk goed nieuws voor al die vrouwen met een partner. Maar ja, als je man bent of als je geen partner hebt, dan helpt knuffelen dus niet.
Nee.
Dat is dan weer een beetje jammer. Maar gelukkig zijn er natuurlijk andere manieren om je cortisolniveau naar beneden te brengen. Hè? Lekker naar buiten te gaan, te mediteren, bewegen. Hè? En als het de pan uitreist, kan je natuurlijk altijd naar een goede coach. Maar nog beter is natuurlijk stress te vermijden.
Ja.
Strak je grenzen bewaken, regie nemen over je eigen agenda, niet alles voor 100% willen doen en echt ook tijd nemen voor jezelf. En dan niet op Facebook of op LinkedIn gaan zitten loeren, maar gewoon echt even iets heel anders doen.
Ik word er helemaal zen van, Frenelie.
Ja, goed hè.
Want ik weet, jij bent gespecialiseerd in verschillen tussen mannen en vrouwen. Hoe verklaar je die verschillen? Ja, dat is blijkbaar natuurlijk ding.
Het is een biologisch verschil. Misschien dat vanuit de prehistorie nog komt.
Uh-huh.
Geen idee, er zijn wel allemaal allerlei suggesties waar dat aan zou kunnen liggen. Maar dat is niet bewezen.
Nee. Ik zie Alina een beetje twijfelachtig.
Ik denk dat het ook een heel erg sociologisch ding is. Zeg maar. Dat we als man en vrouw andere reacties hebben op knuffelen, omdat we dat ook aangeleerd hebben gekregen.
Ja, dat
Want
is even
knuffelen is een soft ding en dat is iets wat wel vrouwen.
Bij vrouwen wordt het heel erg gestimuleerd, gezegd van knuffel. Ik bedoel, ik heb al mijn vriendinnen altijd wel een knuffel gegeven als we elkaar op school zaten. En bij mannen wordt het heel erg gezien als in, zeg maar, dat is niet macho genoeg, dus je moet het niet doen. Dus
niet stoer.
Precies, niet stoer. Dus dan heb je misschien ook, als je voor het eerst weer meer gaat knuffelen, dat je denkt van dit is oncomfortabel, want ik ken dit niet.
Wat kunnen we
ervan? Goed, dit gaat echt over knuffelen met je partner, hè?
Ja. Maar ja,
dus het is niet zo dat we elkaar nu op werk direct zo meteen na de lunch allemaal onder nek moeten gaan hangen, friendly.
Nee, dat lijkt me ook zeker tussen mannen en vrouwen krijg je daar weer allerlei andere problemen bij waar we het nu niet over gaan hebben.
Nou ja,
Nee,
daar gaan we het inderdaad nu niet over hebben. Maar als je zegt knuffelen kan helpen om blijkbaar van stress af te komen, dan zouden we dat misschien wat meer moeten doen. Zonder dat er allemaal foute bedoelingen bij zitten, maar waarom niet?
Ja, alleen als we akkoord zijn met elkaar hierin.
Oh ja, eerst even consensus voor een formuliertje invullen. Ja.
Precies,
Laten we het zo doen. Okay. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Hoog bovenaan op de lijstje zien we Johnny Depp en Amber Heard. Gisteren kwam de uitspraak van het langslepende proces tussen die twee ex-geliefden. Depp kreeg gelijk van de jury. Heard moet hem zo'n 10 miljoen dollar uiteindelijk betalen aan schadevergoeding. Iets minder dan de eis van 50 miljoen. En Depp moet Heard dan ook wel weer 2 miljoen betalen, want zij kreeg ook op een paar punten van haar smaadclaim gelijk. Maar Depp is blij ermee en Heard is teleurgesteld. Dan was vanochtend Jan de Hoop hip en happening. Na 33 jaar bij het ochtendnieuwsprogramma op RTL gaat hij met pensioen en dat verliep natuurlijk niet zonder traantje.
Ik heb de afgelopen dagen duizenden lieve berichtjes gekregen en daar ben ik jullie heel dankbaar voor.
In de ondertiteling zetten we wat hij precies zei. Gelukkig ging er wel meer mis in 33 jaar Jan de Hoop.
Oh, wat gebeurt hier? Nee, gaat hij terug.
Dat was te veel, ik moet er even van slikken.
Oh, ik heb nog een vraag hoor. Prima, ik wil best nog een vraag stellen. Vrijdag 12 augustus, daar gaat hier van alles starten wat niet helemaal de bedoeling is. Ik ben Jan de Hoop. Even hier onder de tafel. Jan de Hoop. Nou ja, dit is... Kan iemand dit even weghalen?
Nou, niet alle hoop is vervlogen, want hij blijft actief bij Omroep Gelderland. Kan je op de radio naar hem luisteren en... Ja. Alina, we zitten te kijken naar de BBC. Queen Elizabeth is trending. Zij viert dit weekend haar platina-jubileum. 70 jaar geleden werd ze op deze dag gekroond in Westminster Abbey. Heel veel activiteiten georganiseerd ter ere van het jubileum. Ik zag al dat haar beeld wordt geprojecteerd op, Stonehenge.
Oh.
En er zijn natuurlijk allerlei kopjes en bekers en munten en dingetjes. Ondertussen maken veel royalty-watchers zich zorgen om wat er nou in godsnaam gaat gebeuren in Engeland als ze er ooit een keer mee stopt. Want haar kinderen zijn wat minder populair. Yeah. En of ze zelf bij de feestelijkheden aanwezig is en waarbij dan wel en waarbij niet. Ik zat wel te denken, Queen, 96 jaar.
Ja, oud hè?
Oud inderdaad. Zo. Er zit wel 29 jaar leeftijdsverschil tussen de Queen en Jan de Hoop. Dus er zit een hele carrière van Jan de Hoop zit tussen hun in qua leeftijd. Dat is dan best wel weer veel. Enfin, kijk jij ook, Frenelie, met enthousiasme naar de BBC en wat er allemaal gebeurt in Londen?
Nee, totaal niet. Maar ik wil wel dat Jan de Hoop, die heeft een lintje gekregen.
Ja.
Dat hij 33 jaar lang hetzelfde doet. Nou hebben we het eerste half uur van de uitzending hebben we het gehad over een leven lang leren en het stapbudget. En dat je misschien eens een keer een overstap moet maken en zo. En we gaan dus gewoon mensen belonen omdat ze 33 jaar lang hetzelfde doen. Vind ik raar. Zo'n koningin die gewoon 70 jaar hetzelfde doet.
Mm-hmm. Ja, die kan geen lintje krijgen. Dan moet ze hem van zichzelf krijgen.
Nee, maar dat is toch een beetje raar, of niet dan?
Ja, maar ja, een koningin met een stapbudget. Wat gaat ze dan doen? Een nagelsalon opstarten?
Ik vind het wel prachtig, hoor.
Jij zit al te kijken. Ga je zo kijken alleen naar BBC, al dat flauwekul?
Ja, nou, ik vind het...
Ik vind het heerlijk
om te zien, gewoon. Maar
Brigadier Guy Stone of the Welsh Guard. Met paarden, mensen in rare uniformen. Net liep er een rare man met een uniform met een hondje rond.
Ja, en
er zijn ballonnen met corgis.
Er is een nieuwe metrolijn in Londen geopend ter ere van dit jubileum. Dat is echt Elizabeth fantastisch. Line. Ja.
Nou goed, tot slot nog eventjes gaan we het hebben over de Nederlandse spoorwegen. Want de NS heeft een nieuwe manier bedacht om meer personeel te werven. Een treinsimulator waar dus ook reizigers of geïnteresseerden plaats in mogen nemen. Normaal gewoon gebruikt serieus om mensen in op te leiden tot machinist. Maar vanaf morgen staat zo'n ding één dag op Utrecht Centraal en de weken daarna nog op allerlei andere plekken. En daar krijgen enthousiastelingen, en dan quote ik even het persbericht, te maken met slecht weer, vertraagde treinen en andere zaken die in het echt voor kunnen komen. De simulator laat ook zien hoe deuren geopend kunnen worden en hoe de noodrem werkt. Frenelie, jij ook als arbeidsdeskundige, goed idee om mensen gewoon lekker de praktijk te laten zien om je te verleiden om bij de Nederlandse spoorwegen te gaan werken?
Ja, Ik denk dat dat wel een goed idee is. In Duitsland laten ze een trein rondrijden speciaal voor vrouwen. Om vrouwen te motiveren om conducteur of machinist te worden. Ik denk, je moet op een of andere manier jezelf profileren als werkgever. Als aantrekkelijke werkgever. Om mensen te werven. En dit zou best een goed idee kunnen zijn.
We moeten er super creatief mee omgaan. Iets voor jou, Aline. Morgen dus in Utrecht. Ik geloof van 10 tot 4 of iets dergelijks. Ga je er even heen? Is dat leuk? Of
conducteur, mag ook. Ik vind het echt fantastisch. Maar hij gaat ook naar Rotterdam. En ik denk dat ik misschien ook dan langs ga. Nee, mijn oom die doet dat nu voor een regionale trein ding. Dan zit hij in de onderhoud. Maar goed, dat doet hij nu. Maar ik vind treinen fantastisch. Ik vind met de trein reizen fantastisch. Ik vind dit gewoon zo'n leuk idee. Echt, ik smul ervan.
Nou, we gaan zien of het wat oplevert. Ik geloof dat er in de zomer minder treinen en dergelijke rijden, omdat ze allerlei personeelstekorten en problemen hebben. Dus het is ook hoog nodig. Dus kijk maar even op de website van de Nederlandse Spoorwegen. Daar zie je een heel lijstje met waar dat ding komt te staan. En dan kan je erheen, als je het leuk vindt, of niet. Goed, tot zover BNR Breekt van vandaag. Ik dank Vreneline, Alina. Fijn dat jullie erbij waren. Alina, veel plezier met de rest van de dag BBC kijken.
Dankjewel.
Allerlei flauwekul die er is. En morgen dan is de BNR Breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein, neem ik aan. En je kan ons volgen BNR via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, enzovoorts. Zometeen is Thomas van Zel hier met 2,5 uur lang BNR Zaken doen. He, eindelijk weer wat inhoud. Nou, tot morgen.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.